Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, ik kan het niet helpen, maar deze podcast, hij staat weer boordevol met nieuws. Ik weet niet eens of ik alles binnen een half uur met u kan delen. Maar laten we maar beginnen met het weer, zoals gebruikelijk. Ja, en het wordt een beetje afgezaagd. Het wordt een beetje gebruikelijk. Ook vandaag is het weer blauwe lucht, 28 tot 30 graden, zacht briesje. Ja, gewoon lekker zomerweer in Israël, alhoewel officieel de zomer natuurlijk nog moet beginnen. Ja, gewoon lekker. T-shirtje, korte broek, sandalen, heerlijk. Joop voelt zich daar uitstekend bij, moet ik u eerlijk bekennen. Gelukkig hoef ik nog geen airconditioning aan. Ik kan nog alles tegen elkaar open houden. En dat waait lekker door het appartement. Helaas kan ik nog steeds niet het balkon gebruiken. U weet, ik heb dat al een paar keer gezegd, het wordt vergroot. Maar we kunnen er nog geen gebruik van maken, want het is nog niet klaar. Het is Ramadan, dus de bouwvakkers werken van 's morgens 7 tot 1 uur en gaan dan naar huis. Nou vind ik het al heel, een hele prestatie hoor, die 6 uur in die hitte. Al dat werk, dat teren wat ze doen met vlammenwerpers, et cetera. Nou, ik weet niet of ik dat zou volhouden elke dag. Maar goed, zij wel. En ja, het gaat wat langzamer. Maar goed, binnenkort is die Ramadan afgelopen. En dan kunnen ze weer de hele dag aan de gang. Ja, dan eerst even het volgende. U heeft, als u mij volgt op Twitter of als u joods.nl leest, heeft u gelezen dat wij uw steun inroepen. En waarom hebben wij uw steun nodig? Nou, wel, we zijn een nieuwe website aan het maken. Het voorproefje kunt u zien op joods.nl en op mijn Twitterlijn. Ja, en wij willen ook bijdragen van bekende journalisten, analisten en opiniemakers. En dat kost geld. En wij kunnen dat niet zonder uw hulp doen. Tot nu toe draaide joods.nl op vrijwillige bijdrages van mensen die spontaan af en toe wat geld overmaakten. Maar nu hebben we echt geld nodig om door te kunnen gaan. En ja, als u wilt dat wij doorgaan met joods.nl en dat wij doorgaan op Twitter, dan, ja, dan hebben wij uw hulp, uw financiële hulp daarbij nodig. En het mag echt, 5 euro is welkom, 10 euro is welkom, het maakt niet uit. Alle beetjes helpen, zeggen wij. Dus ja, mijn verzoek ook namens joods.nl en iedereen die daaraan meewerkt, help ons. Laat ons niet vallen en ja, stuur, maak een bedrag over. U moet zelf weten hoeveel. Elk bedrag nogmaals is meer dan welkom. Dan op joods.nl leggen we uit de huidige politieke crisis in Israël. We doen dat op een hele simpele manier, zodat ook voor mensen die niet op de hoogte zijn van de Israëlische politiek nog begrijpelijk is. Want het is een bende. Ik kom daar zo dadelijk op terug. Ook op joods.nl en dat is echt heel bijzonder. En nogmaals, ik maak een diepe buiging voor iedereen in Urk. Want er is 142.000 euro is er geboden uiteindelijk. Het is een soort Amerikaanse veiling geweest. In de Urker veiling op een kistje met school. Meischool, zoals dat heette. En die 142.000 euro gaat naar het Allee Kinderziekenhuis in de Negev. Een ziekenhuis waar kinderen die gehandicapt zijn, verlamd zijn, worden geholpen. Sommigen krijgen speciale behandelingen daar. In ieder geval, men leert hun, ondanks hun handicap, weer kind te zijn. En dat is, ja, nogmaals, meer dan een diepe buiging voor iedereen op Urk. Want 142.000 euro is een enorm bedrag. Dan morgen in Nederland is het Nationale Keppeloptag. Het Sidi heeft het initiatief genomen. Joods.nl ondersteunt het. Meer dan van harte. En ik zou willen vragen, doe het gewoon. Loop met een keppeltje op. Wees niet bang. En laat zien dat een keppeltje dragen in het openbaar gewoon kan. Er is trouwens ook om 2 uur morgenmiddag een bijeenkomst op het plein in Den Haag. Georganiseerd door het Sidi, waar iedereen natuurlijk met een keppeltje moet komen. Dan hebben de Europese rabbijnen, daarop aansluitend, de Unicode Consortium gevraagd. Die gaan over de emojis. Wanneer er nu een emoji komt van een Joodse man met een keppeltje. Want, zegt hij, er zijn Arabische emojis, er zijn moslim emojis, christelijke emojis, maar er is geen enkele Joodse emoji. Dus ja, een goed idee eigenlijk wel. En ik denk dat ik hem dan vaak ga gebruiken. Ook een mooi voorbeeld. Het jaarlijks terugkerende muziekfestival in Akko. Het is een festival voor Joden en Arabieren. Er komen Arabische orkesten. Er komt een zangeres uit Marokko. Maar er komen ook Israëlische artiesten. Zangeressen, zangers. Er is een orkest bestaande uit ultra-orthodoxe muzici en Arabische muzici uit Jeruzalem. Er wordt een Kabbalat Shabbat gehouden. Het is echt iets heel bijzonders. En ik denk dat ik zelf daar zeker naartoe ga op een van die avonden en misschien wel op de Shabbat om dat mee te maken. Want ja, ik heb er verleden jaar een klein vleugje van meegekregen via wat video's. Maar u weet, toen was mijn geliefde in het ziekenhuis. En ja, ik heb mij voorgenomen om te proberen daar naartoe te gaan. Het is 40 minuten rijden, dus dat valt best mee. En dan de politiek. Ja, want ik zei het al eerder, het is echt een zootje aan het worden. Gisteravond is de eerste stemming geweest van de 3 stemmingen die nodig zijn om de Knesset te ontbinden. En waarom doet Netanyahu dat? Als hij niet de Knesset ontbindt voordat hij naar de president gaat om zijn mandaat terug te geven, dan kan de president zeggen, oké, dan geef ik bijvoorbeeld Benny Gantz nu de mogelijkheid te proberen een regering samen te stellen. Nou, dat wil Netanyahu niet. Dus die is zo slim om de Knesset te laten ontbinden. En dan zouden er nieuwe verkiezingen komen op 17 september. Nou, de eerste stemming is geweest en zoals verwacht 65 voor stemmers. Nou, de tweede en derde stemming. Kijken of dat ook gaat lukken, maar het rommelt wat. Het rommelt wat en dat heeft te maken, binnen de Likud rommelt het ook. Dat heeft te maken onder andere met het feit dat Likud straks om 4 uur gaat besluiten de Kulanu-partij van Moshe Kaalon, de huidige minister van Financiën, in de Likud-gelederen op te nemen. En dat betekent dat 4 Likud-leden een plekje achter gaan verschuiven naar achteren. Nou, daar is niet iedereen blij mee in de Likud. Die Likud-vergadering wordt in ieder geval niet bijgewoond door 6 Knessetleden. Die hebben gezegd dat ze plotseling een dinerafspraak hebben en daar naartoe gaan. Het zou best eens kunnen dat deze 6 Likud-leden ook tegen het voorstel gaan stemmen om de Knesset te ontbinden. Want dat is de belangrijkste reden om Kulanu in de Likud op te nemen. Bang als Netanyahu is dat Kulanu tegen ontbinding van de Knesset stemt. Daarbij krijgt Kaalon, de minister van Financiën, de verzekering dat als hij bij de Likud komt, hij in een eventueel nieuwe regering van Netanyahu weer minister van Financiën kan worden. Ja, Lieberman houdt zijn poot stijf. Die zegt, ik ga niet met ultra-orthodoxen die in alles maar hun zin krijgen. Ze hoeven maar een knip met de vingers te geven en Netanyahu buigt voor ze. Ik doe dat niet. Ik ga niet met die mensen in een regering zitten. Ik vertrouw ze niet meer. Netanyahu verscheen gisteravond op primetime op tv om 8 uur in alle journaals. En deed een oproep aan Lieberman om zijn eisen te verzachten en samen met hem een regering te vormen. Hij noemde daarbij dat we geen Italiaanse toestanden in Israël moeten krijgen met elke paar maanden een verkiezing. En hij zei ook nog dat my good friend Donald Trump, dat hij ook bezorgd was. Nou, dat viel niet bij iedereen in goede aarde, want Trump had een tweet eruit gegooid, inderdaad, waarin hij hoopte dat het Netanyahu lukt om een regering te vormen. Benny Gantz van Blue and White, de grootste oppositiepartij, die zegt, ik ben geschokt door de bemoeienis van Trump in de Israëlische politiek. En hij gaat ervan uit dat Trump deze tweet eruit gooide op verzoek van Netanyahu. En dat zou zomaar eens kunnen. Ik zou daar helemaal niet verbaasd over zijn. Een nieuwe poll toont trouwens aan dat 66% op dit moment, 66% van alle Israëli's tegen een immuniteitswet voor Netanyahu is. En wat opvallend is dat onder rechtse stemmers, dus Likud-stemmers, 44% tegen een dergelijke wet is. Dus onder zijn eigen kiezers heeft Netanyahu toch een behoorlijke tegenstand voor die wet. Wat gaat er nog meer gebeuren nu? Er wordt aan alle kanten gepoogd om partijen bij elkaar te krijgen. Ik denk niet, als Lieberman zijn poot niet stijf houdt, en dat zal hij wel blijven doen, want anders heeft hij gezichtsverlies, dat het gaat lukken. Maar het is Israël. Alles kan op het laatste minuut gebeuren. En Netanyahu heeft de tijd tot 11:58 morgenavond middernacht. En dan weten we het. Inmiddels is zijn vrouw, Sarah, niet op komende dagen bij een arbitragezitting van de rechtbank in Jeruzalem. Er is in die rechtszaak tegen haar voor het, laten we het netjes zeggen, misbruiken van een paar honderdduizend dollar staatsgeld voor privédoeleinden, is arbitrage voorgesteld om te voorkomen dat zij veroordeeld gaat worden en zelfs een voorwaardelijke gevangenisstraf zou kunnen krijgen. Want uiteindelijk is ze maar een gewoon Israëlisch burger. Maar ze is niet komen opdagen. Nou, dat betekent dat deze zaak ook weer uitgesteld is. Ik vraag mij af, als iemand anders dat was geweest en die was niet komen opdagen, wat de rechtbank dan had gedaan. Een duidelijke voorkeursbehandeling is hier wel sprake van, denk ik zomaar. Dan, zoals elk jaar, heeft de president Ruby Rivlin ook nu weer een iftarmaaltijd georganiseerd gisteravond in zijn residentie in Jeruzalem voor alle Arabische leiders en de hoogste geestelijke moslimleiders in Israël. Ze waren allemaal gekomen, iedereen was daar en kregen volop eten en de president sprak zijn bezorgdheid uit en over de lage opkomst van de Arabische Israëli's bij de laatste verkiezingen. En hij drong er bij de Arabische leiders op aan om te zorgen dat als er nieuwe verkiezingen komen, Arabieren toch in grote getalen naar de stembus gaan. Ook mooi, SodaStream, u weet wel, dat internationale Israëlische bedrijf wat op de Westbank zat, maar door BDS-druk weg moest, waardoor een paar duizend Palestijnen hun baan verloren. Die zitten nu in vlakbij Rahat in het zuiden van Israël, een omgeving waar heel veel Bedouinen wonen. En daar hebben ze een iftarmaaltijd georganiseerd voor 3000 Israëli's, Bedouinen en Palestijnen die in hun fabrieken werken. Prachtig dat gebeurt en toont maar weer aan de diversiteit van Israël en hoe men met elkaar samenleeft. Dan, gisteravond was het even boom op de Golan. Er bleek eerder op maandag een Israëlische straaljager beschoten te zijn door een anti-aircraft batterij op de Golan. Die stond eigenlijk heel dicht bij de Israëlische grens. En dat was ook zo raar. Dus wat heeft de IDF gedaan gisteravond? Die heeft daar even een vliegtuigje naartoe gestuurd, of twee vliegtuigen naartoe gestuurd. En boom, en de batterij, de anti-aircraft battery, bestaat niet meer. Helaas zijn daar ook een paar Syrische militairen bij omgekomen. Meneer Assad of Hezbollah hebben nog niet gereageerd. Rusland houdt zijn mond dicht. Dus mogelijk dat het met een sisser afloopt en in de doofpot gaat. Libanezen trouwens, die hebben gedemonstreerd gisteravond. En dan moet u denken aan, men spreekt over Libanezen, maar het ligt in het Hezbollah-gebied. Dus het zijn Hezbollah-leden die gedemonstreerd hebben tegen het feit dat Israël op de grens, op een aantal posten bij de grens met Libanon, securitycamera's heeft opgehangen. En dat vinden ze niet fijn, want dan worden ze constant in de gaten gehouden. Nou, dat is nou net de bedoeling. Dan de topadvocaat, echt de top van de topadvocaat bij de IDF. Die heeft gezegd dat het ICC, het Internationale Gerechtshof in Den Haag, geen enkele jurisdictie heeft om zaken te behandelen die betrekking hebben op het conflict met de Palestijnen. En zij kunnen helemaal geen Israëlische officials aanklagen en sommeren naar Den Haag te komen. Want zolang Israël een onafhankelijk rechtssysteem heeft, hoeft dat niet, kan dat niet en is dat juridisch onmogelijk. Er gaan namelijk stemmen op binnen, zeg maar, pro-Palestijnse officials van het ICC om Israëlische officials, dus regeringsvertegenwoordigers, te gaan aanklagen. Niet dat de Palestijnen worden aangeklaagd trouwens. Die zijn helemaal schoon, zegt het ICC. Mochten er trouwens nieuwe verkiezingen komen in Israël, dan op 17 september, dan heeft dat grote gevolgen voor het vredesplan van Trump. Want dat gaat dan waarschijnlijk helemaal niet door. En zult u zeggen, waarom gaat dat dan niet door? Nou, ten eerste, Trump zal niet in een verkiezingsperiode, dat heeft hij de vorige keer ook niet gedaan, het vredesplan presenteren, want dat betekent inmenging in de Israëlische verkiezingen. Daarna is het 17 september, nou, voordat er een regering is, we krijgen dan de Joodse feestdagen, dus we zitten ergens in november. Daartussen is ook nog de hoorzitting gepland, begin oktober, 2 en 3 oktober, tegen Netanjahu. Dan zitten we in november, loopt het tegen het eind van het jaar, dan begint Trump een beetje bezig te raken al met de Amerikaanse verkiezingen, die in 2020 moeten plaatsvinden. Nou, dus vergeet het maar. Dat is althans wat de analisten denken. Dus kijkt u mij er niet op aan. En dan voor Abbas zou dat prima zijn. Die zou dat alleen maar toejuichen, want die heeft gisteravond op een tv-toespraak heel duidelijk gezegd: Donald Trump, go to hell met je Bahrein vredesconferentie. Want wij willen geen vrede, bedoelt hij daarmee te zeggen. Want dat ondermijnt ons inkomen. Nu hebben ze, ik heb dat gisteren ook uitgelegd, zij pakken een behoorlijk groot percentage, de leiders van de Palestijnen, voor privédoeleinden van alle hulpgelden. En dat gaat bij een eventuele vrede natuurlijk veranderen. En komt er direct het geld bij de mensen terecht, bij de Palestijnse bevolking. En dat verdienmodel, dat wil Abbas en zijn medeleiders niet kwijt. Dan over de BDS gesproken. Het is nu duidelijk door wat berichten uit Duitsland dat de BDS niet alleen antisemitisch is, maar ook banden heeft met Hamas, dus met een terreurorganisatie. Minstens één. Ik vermoed dat er meerdere banden zijn met andere organisaties. Want een van de leiders van de BDS is dokter Bassem Naim. Die woont in Gaza Maar die is ook head of boycott campaign van de BDS. Dus een van de campagneleiders en campagnemakers van de BDS. Dus niet alleen antisemitisch is de BDS, maar het heeft ook banden met een terreurorganisatie. Sprekend over Duitsland, de Joodse gemeenschap in Duitsland eist trouwens dat Hezbollah in zijn geheel wordt verboden. In tegenstelling tot wat in Nederland en een aantal andere landen het geval is, Engeland heeft nu ook gezegd dit te gaan doen, is er in Duitsland alleen de militaire tak verboden van Hezbollah. De politieke tak, die mag gewoon geld blijven inzamelen. Nou, men vindt dat dat moet worden gestopt, zoals dat in andere landen ook is gestopt. En ik ben het daar 100% mee eens. Je kan niet zeggen van Hezbollah is aan de ene kant een sociale groepering en aan de andere kant een terreurgroep. Die banden zijn verweven met elkaar, dat loopt allemaal door elkaar heen. Het is het sociale gezicht wat naar buiten komt, terwijl de terreur gewoon terreur pleegt. Merkel trouwens voor het eerst benadrukt de verantwoordelijkheid van Duitsland om de veiligheid in heel Duitsland te waarborgen. Voor alle Joden die keppeltjes dragen, zonder bang te hoeven zijn voor een antisemitische aanval. En ze geeft ook eindelijk toe dat ieder gebouw in gebruik door Joden constant moet worden beschermd, moet worden bewaakt. Nou, het heeft even geduurd voor vrouw Merkel hiermee kwam, maar ze geeft dat dan toch maar door toe. Nou, nog kijken of ze wil zeggen waar dat antisemitisme en waar dat gevaar voor de Joodse gemeenschap dan vandaan komt. Want dat hoor ik graag uit haar mond. Trouwens, in Nederland en andere Europese landen, België, Frankrijk, is het al heel gebruikelijk, al jaren heel gebruikelijk, dat Joodse gebouwen zwaar bewaakt worden. In Nederland is dat onder andere de Joodse scholengemeenschap in Amsterdam, in Buitenveldert, die door zwaar bewapende marechaussees wordt bewaakt als de Joodse kinderen daar school hebben. En dat zijn dus de kleuterschool, de lagere school en de middelbare school, het Maimonides. In Wenen is voor de derde keer trouwens die fototentoonstelling met Holocaust-overlevenden weer aangevallen. Het is een tentoonstelling op straat, openbaar. En de foto's zijn nu vernield en weer met hakenkruizen beklad en allerlei nazi-symbolen. Nou, het houdt niet op daar in Oostenrijk. Het toont wel aan hoe ver het nazisme al is in Europa. In Frankrijk zijn in Bordeaux, slokje water, sorry. In Frankrijk zijn in Bordeaux Joodse graven vernield. Ik vind dat antisemitisch. Je vernielt Joodse graven omdat je een hekel aan Joden hebt. Nou, volgens de Franse politie in Bordeaux is dat helemaal geen antisemitische daad. Het is gewoon een kwajongensstreek. Nou, zijn ze niet verward, dan is het wel een kwajongensstreek. Want stel je voor zich dat we dat antisemitisch noemen, dan heeft de Franse politie nog meer werk te doen. Wie ook werk te doen heeft, is de gemeente Tel Aviv. U denkt het is alleen in Amsterdam of Rotterdam of Den Haag. Nee hoor, in Tel Aviv worden ook aan plannen gewerkt om langzamerhand over te schakelen op elektrisch vervoer. Men wil vanaf 2025 geen vervuilende auto's de stad meer in. Ja, wat versta je dan onder vervuilende auto's? Daar moeten ze nog eventjes over nadenken, daar zijn ze nog niet uit. Wat ze wel gaan doen is, per 2021, 2022 moeten heel veel stadsbussen elektrisch zijn. Daar wordt aan gewerkt. Er komen ook eindelijk oplaadpalen, oplaadstations, et cetera. Openbare oplaadpalen en stations in Tel Aviv. En men gaat de elektrische fiets en de e-scooter, u weet wel, de elektrische autoped, die in Israël heel populair is, die gaat men nog meer promoten. En men wil dus gewoon geen vervuiling in Tel Aviv. Nou, ik kan me daar iets bij voorstellen. Op dit moment zijn de meeste bussen, nou, als het euro 6 is, dan is het al een wonder. Maar de meeste zijn euro 4, euro 5. Dus de walm slaat je al tegemoet voordat je de bus ziet. Niet alleen in Tel Aviv trouwens. Ook overal in Israël rijden veel oude bussen nog rond. En daar wordt door de overheid niets aan gedaan, want de overheid heeft het te druk met politiek en verkiezingen schijnbaar. Dan Qatar, die zendt een delegatie naar Israël deze week om de energiecrisis in Gaza te proberen op te lossen. Wat wil men? Men wil meer elektriciteitskabels vanuit Israël Gaza in, hoogspanningskabels. Wie die rekening dan moet betalen, dat zal Qatar waarschijnlijk zijn. Ik denk dat Israël daar wel mee akkoord gaat, zolang er maar betaald wordt. Dan, Bernie Sanders heeft een buitenlandadviseur. Nou, die schijnt het heel gezellig te hebben gehad met Ghanan Azrawi. Want die bespraken samen tijdens een gezellig etentje het onrecht wat Trump aan de Palestijnen aandoet. Dat zit wel goed tussen Bernie Sanders en Abbas. Heel leuk, een Israëlische vrouw, Simrit Perkel-Finkel. Ze is medeoprichter en CEO van de Israëlische start-up EcoCrete. Is een van de vier vrouwen die door de EU geëerd is met een prijs. En dat is de prijs voor Outstanding Female Innovators. Nou, ik vind dat een mazzel tov waard. Dan Elect Rayon uit Israël zegt de oplossing te hebben gevonden om voor het opladen van elektrische auto's. Nu moet je nog elke keer je auto aan de stekker hangen. Nou, zij hebben een systeem ontwikkeld. Een laadwerk wat onder de weg komt te liggen met allerlei sensoren. Waarbij elke elektrische auto, of laat ik zeggen voertuig, want het kan ook een vrachtwagen of bus zijn, automatisch constant wordt opgeladen. Er worden nu proeven gedaan in Israël en in Zweden. En als dit echt werkt, ja, dat zou toch een geweldige oplossing zijn. Dan hoef je helemaal geen laadpalen zoveel meer te hebben en je hoeft helemaal niet meer te stoppen. Dan is er wat slecht nieuws voor BDS'ers, voor Israël-boycotters, voor Israël-haters. HP gaat in alle nieuwe generatie computers en printers en laptops artificial intelligence-based software gebruiken, die ontwikkeld is door de Israëlische cybersecurity firma Deep Instinct. Ja, en als je dus BDS-lid bent, ja, dan kan je dit gewoon niet meer gebruiken. Dan moet je weer terug naar de jaren 90 of zo. Of je moet maar helemaal geen laptop of computer of printer meer kopen. Want ik denk dat als HP hiermee begint ook andere computerbouwers dit soort software gaan gebruiken. Maar er is nog meer slecht nieuws voor BDS'ers. Intel heeft de 10e generatie Intel Core processors gepresenteerd. En deze is geheel in Israël ontwikkeld. En niet alleen dat, hij wordt ook alleen in Israël gemaakt. Met miljoenen, want die komen in alle smartphones, nieuwe smartphones, laptops, computers, printers en alles wat een chip nodig heeft, een Intel chip, daar komen ze in. Ja, dus zoals ik al zei, terug naar het tijdperk voor de BDS van papier en potlood of pen of tikmachine. Ik eindig altijd met goed nieuws en ook nu is er weer goed nieuws. Want mijn favoriete band, de Salva Band, u heeft ze vast gezien tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. De oprichter daarvan krijgt volgende week een eredoctoraat van de Bar Ilan Universiteit in Tel Aviv. En ik moet zeggen, ik vind dat meer en meer dan verdiend. Kijkt u even op mijn timeline. Er staat weer een hele mooie video van de Shalva Band op. Want ach, wat zijn die mensen goed. Wat maken ze mooie muziek. Ondanks hun handicap. Kola kavot. Ja, dan, zoals ik al zei, ik zit alweer al mijn half uur. Het is niet te geloven. Maar toch nog één keer even maar in de herhaling. Steunjoods.nl, helpjoods.nl, de nieuwe website online te plaatsen. Het is heel makkelijk om een klein bedrag te doneren. Alle beetjes zijn welkom. En wij rekenen op u, zoals u altijd, op joods.nl en alle medewerkers van joods.nl, waaronder mijzelf gerekend, ook kunt rekenen. Want wij willen zo graag u blijven voorzien van het nieuws uit Israël en de Joodse wereld. En het nieuws zoals het gebeurt en niet ingekleurd. Dus help ons daarmee. Alvast hartelijk dank namens iedereen van joods.nl. Ja, dan zit het half uur er alweer op. En dan dan rest mij alleen nog u te zeggen dat ik u een hele fijne voortzetting, ondanks de staking in Nederland, wens van deze 28e mei. De allerlaatste 28e mei van 2019. En wat mij betreft, zoals altijd, zeg ik tot ziens, tot morgen.